Gemeente, wij willen vanmorgen samen een ogenblik gaan nadenken over Psalm 127, de eerste twee verzen. We zijn bezig met een prekenserie over de liederen Hamaalot. De reisliederen die de Joodse mannen zongen drie keer in een jaar als ze op reis gingen uit alle kanten van het land naar Jeruzalem om daar de grote feesten des Heren te vieren. Tijdens de reis werd gezongen om de reis wat te bekorten en te veraangenamen. En in die liederen die ze dan samen zongen, een hele groep in de stoet waarin ze gingen trokken naar Jeruzalem. Dan werden liederen ter ere van de Heere gezongen. Nou, Psalm 127 is de middelste van de 15 liederen Hamaalot. Ook wel genoemd de psalm van de bouwer. De psalm van de christenaannemer. Nou, jullie beiden hebben mogen aannemen de verkiezing tot het ambt van hier een psalm die spreekt over de christenaannemer, de bouwer. Kern is wel, en dat is het eerste wat ik wil zeggen, dat is de kern van deze psalm is dat we steunen moeten op Gods zegen en niet op eigen beleid of arbeid. En daarom staat er ook boven: aan Gods zegen is alles gelegen. Elke onderneming mislukt zonder Gods toestemming en zonder zijn medewerking. Nou, deze psalm, dit bedevaartslied gaat over bouwen. En het gaat ook over beminden. Vers 2. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Nou, dat zijn de twee gedachten voor de preek van vanmorgen. Ik zet boven de preek gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw. Twee gedachten. We gaan eerst letten op Gods bouwvakkers. Vers 1. Zo de Heer in het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. En we gaan ten tweede letten op Gods beminden. Dat is vers 2. Alsof dat het zij, hij zijn beminden als in de slaap geeft. Gemeenteopbouw. We letten ten eerste op Gods bouwvakkers en ten tweede op Gods beminden. Broeders, in het bijzonder spreek ik u beiden aan en eigenlijk de hele kerkraad, inclusief mezelf en de gemeente, die mag toehoren vanmorgen. Ik begin met een woord van Watchman Nee. Die zegt dit: God vraagt niet hoezeer jij voor hem zwoegt, maar in hoeverre jij daarbij op hem vertrouwt. Nou, dat is een zin om over na te denken. God vraagt niet hoezeer je voor hem zwoegt. U hebt het ambt mogen aannemen in korte tijd, daar zijn we verblijd om. We enkele broeders in het ambt mochten bevestigen, sommigen voor de eerste keer en ander op herhaling. En als je dan, ja, vrijwilligerswerk, ambtelijk werk is vrijwilligerswerk. Als je dat dan naast je drukke baan hebt en je gezin hebt, zou dat nou geen zwoegen en beulen worden, geen één avond meer thuis? De Heere vraagt niet hoezeer jij voor hem zwoegt, maar in hoeverre je daarbij op hem vertrouwt. En dan denk ik aan die bekende geschiedenis van Martha en Maria. Twee kinderen van God. Zusters in de Heer. En de een was bezig met dienen. Veel dienen. Geen probleem. Maar ook het vele dienen kan een probleem worden. Want er staat dan op een gegeven moment: zij werd zeer in beslag genomen. Ze bekommerde zich en verontrustte zich. Juist in dat vele dienen. Kan me begrijpen als de Heer Jezus met 12 discipelen op bezoek komt en er moet een maaltijd klaargemaakt worden. Heerlijk, zo'n gezegende gast in je midden. En dan doe je je best, je doe je uiterste best in de dienst van de koning. En op een gegeven moment word je zo in beslag genomen door het kerkelijk werk, het ambtelijk werk, het werk in het koninkrijk, dat je de koning van het koninkrijk over het hoofd ziet. En dan gaat mis. Je bent zo bezig in de dienst van de Heer, dat de Heer van de dienst naar de achtergrond verdwijnt. En dat was nou de fout van Martha. Haar dienen, bezig zijn, allemaal goede dingen. Het was eigenlijk voor de Heer allemaal. En voor zijn volk, de discipelen. Haar dienen overschaduwde haar gemeenschap met de Heer. Nou, dat herken ik tot in mijn tenen, zou ik willen zeggen. Ik ben vaak meer een Martha dan een Maria. Martha die bezig is en Maria die tijd neemt om stil te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Martha staat voor dienen en Maria staat voor omgang met de Heer. Die verborgen omgang. En dat hoort nou samen te gaan. Broeders, als de persoonlijke stille tijd erbij inschiet, gaat het niet goed. Als op gebed wordt beknibbeld omdat we het zo druk hebben voor de kerk, dan gaat het niet goed. Geen enkele dienst is goed als het ten koste gaat van het zitten aan zijn voeten. Het eerste en het allerbelangrijkste is, en ik zeg het tegen mezelf en tegen u, dat is tot zijn eer en om echt bruikbaar voor een ander te zijn en tot nut van onszelf is dat we tijd nemen voor de persoonlijke, stille omgang met de Heer Jezus. Dat nummer één, dat boven alles, dat voor alles. Anders heeft al ons zwoegen en slaven en draven geen zin. Of het nou voor de wereld is, of voor je baan, of voor de kerk, of in het ambt. Dit wil ik benadrukken, want dit is een grote valkuil. Ik denk aan een lied. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Niet als ik nog een restje van de tijd over heb. Even bidden, even liggen met gevouwen handen. Nee, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. En daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn en naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn. Daar gaat het over in Psalm 127. Het is tevergeefs. Als je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig bent. Met veel dienen. Moet allemaal gebeuren. Geen zondige dingen. Goede dingen voor mijn gezin en ook toch eens voor de kerk. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn. Tevergeefs. Tevergeefs. Nou, dan eens kijken naar deze psalm. Het bestaat uit twee delen, vers 1 en 2 en vervolgens vers 3 tot en met 5. In vers 1 en 2 gaat het over een huis en een stad. Dat huis is natuurlijk Gods huis, de tempel, tevergeefs bouwen de bouwlieden eraan. En zo de Heer de stad niet bewaart, dat is natuurlijk Jeruzalem. Tevergeefs waakt de wachter. Je kan wel een stad bouwen en een huis bouwen en bewaren. Als zijn zegen erin is, als hij zelf erin is. En vers 3 en 5 gaat het over kinderen, nakomelingen van het volk. Dat het volk van God, Israël, mag worden vermenigvuldigd. Het dus gaat over de tempel van God, het huis, over de stad van God, Jeruzalem, en het volk van God, dat het mag worden vermenigvuldigd. En dan worden de kinderen, de zonen der jeugd, de kinderen van Gods volk, Israël, worden vergeleken met pijlen. Nou, dat zou ik ook willen zeggen vanmorgen. De zonen van de jeugd, dat wil zeggen de kinderen van de kerk, mooi als jullie pijlen mogen worden. In verschillende grootte, in verschillende maten. Pijlen die worden gemaakt als je nog jong bent, gevormd, geslepen en gericht op de eer van God. Nou, zulke jeugd. Dat is de beste jeugd. Daar heeft de kerk veel aan. Die hebben de toekomst. Als ze God hebben. Dat zijn pijlen die dan niet krom trekken als je ouder wordt. Want dan ben je onbruikbaar. Maar gericht, gevormd, geslepen door school en gezin, kerk. Gericht als een scherpe pijl om het geloof, de Bijbelse geloofswaarheden te verdedigen. Tegen aanvallen van de vijand. En ook vooral gericht op de eer van God. Heerlijk, zulke jeugd. Van Salomo staat er. Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt. Van Salomo. Salomo is dus de dichter van deze psalm. Salomo is ook de stichter van dat huis van God waarover gesproken wordt. Ik zie in mijn gedachten die pelgrims gaan naar Jeruzalem. En een van de liederen die ze dus zingen, dat is een lied dat gaat, ze gaan naar Jeruzalem, naar de tempel, daar zijn ze naar op weg. Een van de liederen die ze zingen gaat dus over de stichter van dat huis, Salomo. En het huis van God wat hij gebouwd heeft. 7 jaar heeft hij erover gedaan, kinderen, om de tempel van God te bouwen. Wat een prachtig mooi gebouw. Weet je hoe de rabbijnen deze psalm uitleggen? Dat is misschien even tussen haakjes wel interessant. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Dat denken ze aan David. Koning David wilde heel graag voor de Heer een huis bouwen. De tempel. En hij verzamelde goud en zilver en allerlei materialen en zo. Maar hij heeft het huis niet gebouwd. Ondanks al zijn inspanningen en zijn zwoegen heeft hij het huis niet gebouwd. Omdat God het niet wilde. Zie je wel, zo de Heer dat daar niet in is. Dan wordt het niks. Nee, zijn zoon mocht het doen. Salomo mocht het huis van God bouwen. Dan staat er vervolgens. Het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat. Nou, de rabbijnen die laten dat slaan op Absalom. Absalom. Absalom die in een vroeg stadium van het koningschap van David tegen zijn vader opstond. En die letterlijk vroeg opstond om aan de kant van de weg die leidde naar de poort mensen te verleiden om op hem te vertrouwen. Hè? Absalom die stond daar om de mensen naar zich toe te lokken. Te vergeefs. Hij probeerde zoveel die rebelse zoon te vergeefs. Te vergeefs. Het is te vergeefs dat gelaat opblijft. En dat laten de rabbijnen slaan op Adonia. Ook zo'n rebelse zoon. Die laat in het koningschap van David. Als David een oude man is. Opstaat en het koningschap wil. Naar zich toe wil trekken. Te vergeefs, te vergeefs. En dan staat er. En de Heere geeft het zijn beminde. En dan staat er een woord. Ja, dat kennen sommigen van u. Dat is het woord Jedidja. Jedidja. Zeg je dat wat, kinderen? Jedidja, dat was een naam voor Salomo. Salomo werd genoemd door de Heere Jedidja. Mijn beminde. En de Heere geeft het dus. David mocht huis niet bouwen. Absalom en Adonia te vergeefs. Hij geeft het zijn beminde. Letterlijk in het Hebreeuws enkelvoud. Hij geeft het Salomo als in de slaap. Hij hoeft er nog ineens wat voor te doen. De Heere geeft hem het koningschap. En de Heere geeft hem ook de bouw van de tempel. Mooie uitleg. Wat hebben wij er nou aan? Hoe kunnen we dat toepassen op ons nu? Nou gemeente, ik wijs u nogmaals op dat woordje te vergeefs in vers 1 en 2. Hoeveel keer staat dat er nou? Even tellen. Het is te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Dat is 1. Als de Heere de stad niet te bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Dat is 2. En vers 2. En het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat. 3 keer klinkt dus te vergeefs, zinloos. Heeft geen zin te vergeefs, te vergeefs. Nou, dreigend, dreigend, dreigend. Dan heb je net ja gezegd. En dan sta je in de startblokken om je schouders eronder te zetten. En dan hoor je te vergeefs, te vergeefs, te vergeefs. Nou, bemoedigend. Hier wil Salomo zeggen, de psalm wil zeggen, echt, ik druk het op je hart. Zonder Gods hulp is al dat kerkelijke bouwen, dan komen we niet verder met z'n allen als kerkenraad en als gemeente, dan komen we niet verder als, dan zijn we bouwers als de torenbouwers van Babel, te vergeefs. Dan kan je wel zeggen, we gaan het organiseren en plannen en maken en doen. Kom aan broeders, kom aan, we zetten de schouders eronder. Dat zeiden ze bij de torenbouw van Babel ook. Kom aan, we gaan bouwen de stad en de toren, kom aan. En binnen de kortste keren kreeg verdeeldheid. Want de Heere zei ook, kom aan, laten we naar beneden, nederdalen. En laten we hun spraak verwarren. Nou, toen kwam er dus niks van terecht. Toen kregen ze verdeeldheid en verwarring en eigenbelanging. En die toren die kwam nooit af, half af, onvoltooid. Als de Heere er niet in is, dat is onze grootste behoefte. Niet dat we niks moeten doen. Ze zeggen, ja, de Heere moet het dus doen. Dus wij kunnen met onze armen over elkaar gaan zitten. Nee, God zegent nooit luiheid. God zegent wel arbeid. Maar wel arbeid in diepe afhankelijkheid van hem. Dat wil deze psalm mij leren. Als we niets doen, gebeurt er niks. Dat is waar. Als wij wel iets doen zonder zijn zegen, dan komt er ook niks van terecht. Zo de Heer in het huis niet bouwt. Nou, waarmee? Weet je hoe dat gegaan is bij Salomo? Dan kom ik bij de toepassing. Weet je hoe Salomo dat deed, dat bouwen van die tempel? Hele bijzondere manier. Ja, voor een bouwen van een tempel heb je stenen nodig. En dan staat er in de Bijbel dat die stenen, die werden buiten Jeruzalem, soms zelfs in het buitenland, die werden buiten Jeruzalem klaargemaakt. Zodat er in Jeruzalem zelf geen hamer en geen beitel en geen bijl en geen zaag werd gehoord in Jeruzalem zelf. Tijdens die bouw werd er niks gehoord. Dat is apart. Die stenen werden dus ver van Jeruzalem klaargemaakt, pas klaargemaakt. En als ze dan helemaal klaargemaakt waren, die stenen, dan werden ze overgebracht naar Jeruzalem en dan werden ze gewoon gevoegd op het fundament. Stilte werd het, kwam het dan af. Nou, dat vind ik een prachtig mooi beeld van wat de Heere hier doet met zijn kinderen. Wij hebben gezongen, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. In dat hemelse Jeruzalem, daar zal geen hamer meer worden gehoord, boven. Die tempel des Heeren, dat vast gebouw van Gods gunst bewijzen. En hier op aarde, hier beneden, maakt de Heere de steentjes klaar. Als je van ongelovig geloven wordt, van een zondaar tot Gods kind, dan zegt de Bijbel, dan word je een levende steen. Een levende steen. Maar die levende steen, die moet pas klaargemaakt worden voor de plek die hij straks zal innemen. En dat gebeurt hier beneden. De stenen worden bereid voor het hemelse Jeruzalem. Weet je hoe de Heere dat doet? Nou, om een steen te bereiden moet die steen eerst losbikken. Grote steengroeven eerst losbikken. En de Heere heeft wat slagen nodig. Is niet waar? De Heere heeft wat slagen nodig om ons los te krijgen. We zitten zo vast. Vast aan de wereld. Vast aan ons eigen ik, eigen belang. Vast aan ons eigen leventje. Onze eigen pleziertjes. Vast misschien aan onze eigen godsdienst en wetticisme. We zitten vast en we moeten losgeslagen worden. Losgebikt worden. Daar heeft de Heer een werk aan in dat hij mij los had. Die cederbomen die moesten worden omgezaagd. En daarna kon je de planken van maken. Die stenen moesten worden losgewrikt uit de steengroeven. En daarna moesten ze vierkant worden gemaakt. Kijk, dat is nou wat genade doet, de gemeente. Dat is nou wat genade doet. En als die steentjes loszitten, dan begint het pas eind. Dan moet het worden gepolijst. Het moet worden geschuurd en geschaafd. En dan wat worden gebeiteld. En gehamerd. En dat noemen we nou de heiligmaking. En als dat pas klaar is, ja, dan wordt het op zijn plek gebracht. En allemaal liggen ze op het fundament. Jezus Christus. Nou, dat is één toepassing. Ben ik nou zo'n levende steen? Weet ik ervan, gemeente, in mijn leven dat God me los heeft gebikt? Ik zat zo vast. Ik zat zo vast. Dat de Heer me aan het polijsten is in mijn leven. Dat doet zeer schuren en schaven en bijtelen en hameren en zagen. Dat doet zeer. Dat is de weg vaak van lijden en smart en heiliging. Om ons nou pas te maken. Klaar te maken. Voor dat Godsgebouw. de bedoeling van dat gebouw is. Ja, kijk maar in Salomo. Toen dat gebouw helemaal af was, kwam de heerlijkheid van de Heere, die kwam erin wonen. En toen konden de mensen niet staan vanwege de glorie van de heerlijkheid van de Heer. En ze vielen allemaal op hun aangezicht en ze aanbaden God. Dat is de bedoeling. Straks in de hemel voor eeuwig, maar nu al hier op aarde, in de gemeente. Dat de gemeente mag worden vervuld met de heerlijkheid van God. Eredienst, aanbiddingsdienst, priesterdienst, lofzeggingsdienst. Dat is de bedoeling van het gebouw. Dat is de bedoeling van kerk zijn. Nou, dat is zo de Heer in het huis niet bouwt. Gemeenteopbouw. Ik denk er nog eens even verder over na. Wat wil dat nou zeggen, gemeenteopbouw? Nou, Salomo heb ik gezegd. Op een gegeven moment is die tempel verbrand. Het volk weggevoerd, tempel verwoest. Altaren, niks. Helemaal niks meer van over. 4 eeuwen later. Kijk hoor. Ja, 4 eeuwen later. Maar goed, dan komen ze door een wonder van genade, komen ze toch weer uit die ballingschap terug. Dan komen ze in Jeruzalem, ja, alles ligt in puin. Huizen en ook Gods huis. De tijd van Ezra en Nehemia. En dan gaan ze weer bouwen, dat huis. Zo de Heer in het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Maar de Heer had ze toestemming gegeven om zijn huis weer op te bouwen na 70 jaar. Nu gingen ze weer bouwen. Oh, het werd nooit zo mooi als bij Salomo, maar ze gingen toch weer die tempel herbouwen. Herbouwen uit het stof. De Heere gaf er zijn zegen in en zijn zegen aan. En ondanks tegenstand en heel veel puin, mocht Nehemia, een biddende bouwer, mocht Nehemia toch zeggen, en de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen bouwen. O broeders, ik hoop dat we zo de komende tijd mogen optrekken met elkaar. De God des hemels, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechtjes. We mogen bouwen. Net als Nehemia. Een bouwer, maar vooral een bidder. Vooral een bidder. Dat was de achtergrond. Zijn gebed. Dat hele boek Nehemia lees je zo vaak dat hij schietgebedjes deed. Heere, sterk toch mijn handen. Ze slap dreigen te worden. O God, Heere, gedenk mij ten goede, o mijn God. Zo je werk te mogen doen. En dan komt er een opwekking, gemeente. Dan komt er een opwekking in die tijd. Ik vertel het nou maar even zo. Je kan het allemaal nalezen in Nehemia. Dan wordt het huis weer herbouwd. Gods huis. Onder zijn zegen. En dan zie je niet alleen dat er ambtsdragers zijn. Priesters en levieten en overpriesters. Maar het hele volk bouwt mee. Oh, dat is mijn ideaalgemeente. De Maranatha-kerk in mijn droombeelden. Of in mijn gebedsleven zou ik kunnen zeggen. Dat iedereen meebouwt onder zijn zegen. Hele volk. Niet alleen maar die ambtdrager, want die mannen moeten het doen. Nee, met z'n allen. Onder zijn zegen. Heere, sterk onze handen. Samen. Schouder aan schouder. En dan werden die muren gebouwd. En die tempel werd weer herbouwd. Allemaal gingen ze aan de arbeid. Ieder droeg zijn steentje bij. Medewerk aan de opbouw van de gemeente van Christus. Juist gewone mensen. Juist ook gewone mensen. Ja, gewone mensen. Ik vroeg vanmorgen aan mijn dochter van, knikkeren jullie wel eens op school? Nou, dat zijn van die hypes, hè, dat ze dan wel knikkeren en dan weer niet. Daar heb je verschillende van die soorten knikkers. Die hele grote, dat zijn supers, heb ik me vanmorgen laten vertellen. Iets minder groot, dat zijn bonken. Nog minder groot, dat zijn middelmaatjes. En als je zo'n kleintje hebt, dat is een gewoontje. Nou, vanmorgen is het mij een eer om te spreken in een gemeente wat een bak is vol gewoontjes. Want dat zijn er. We zijn niet beter dan een ander. Een bak vol gewoontjes. En die bak vol met gewoontjes, die zie ik ook in de tijd van Nehemia. Allemaal gewone mensen. Geen gediplomeerde, geen gespecialiseerde. Geen gedoctoreerde theologen. Niet de specialisten, maar de gewoontjes. En die zetten hun schouders eronder. Samen. Mannen, jongens, vrouwen ook en dochters. Met die fijne handen, die ruwe stenen pakken, kregen ze wel eens blaar op de handen. Maar ze deden het, denk aan die grote en geduchte God. Ze deden het voor de Heere en in strijd voor de broeders en zusters. Nou, dat is het motief van gemeenteopbouw. Ik denk aan die grote en geduchte God, daar doe ik het voor. En ook voor de broeders en de zusters. Mooi om zo samen te mogen dienen. Als Martha's en Maria's. Niemand kan gemist worden, niemand is onbruikbaar. Vaklui, ook die, maar ook gewone lui. Of je nou 1 of 10 talenten, sjouwers en bouwers. En architecten en krullenjongens die de krulletjes opraapten, die van het oprapen. Allemaal. Nou, zo is het ook in de gemeente. Meebidden, meegeven, meedenken, meedoen. Nou, de een is goed in organiseren, die hebben we nodig. De ander heeft 2 rechterhanden, hebben we ook nodig. De derde is creatief. Welkom. De vierde heeft gevoel voor muziek. You're welcome. De vijfde, die kan goed vertellen. Nou, kunnen we ook gebruiken. De zesde, die zijn er niet zo heel veel, die kunnen heel goed luisteren. Die hebben we vooral nodig. Mensen die goed kunnen luisteren. En de zevende heeft veel meer kinderen. En de achtste, die houdt veel van bejaarde mensen, gebrekkige mensen. Allemaal. Meewerkers. Al heb je maar 1 talent. God kan je gebruiken. In de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een verhaal dat ik ooit eens gelezen heb met Corrie ten Boom. Ach, altijd weer mooi om te lezen. Sticht mij altijd. Misschien ook wel omdat ze zo gewoon was. Had ook theologie gestudeerd hoor. Corrie ten Boom die spreekt een keer. Die heeft veel reizen gemaakt natuurlijk. Als zwerfster voor God. Hè? Dan spreekt ze een keer. En dan ontmoet ze een vrouw in Rusland. Die had MS. Die vrouw had MS. Haar handen en voeten waren verlamd. Behalve 1 vinger. Die kon ze nog gebruiken. En met die ene vinger heeft ze bijbelteksten zo zitten overtikken. Christelijke boeken. Haar man, die bond al die losse blaadjes die die vrouw getikt had, die boodschappen, die bond haar man in boekwerken, brochures, tractaatjes. En die gingen dan van de een naar de ander. En dat heeft die vrouw met MS, met die ene vinger die alleen nog bruikbaar was, heeft ze haar leven lang mogen doen. Bijbelteksten en christelijke boeken overtikken. Dat deed ze totdat ze stierf. En nu is ze bij de Heer. En dan zegt Corrie ten Boom, ik ben er zeker van dat nu ze in de hemel is, dat er later veel mensen in de hemel zullen zijn die tegen haar zullen zeggen, door die brochure die u hebt overgetikt met die ene vinger heb ik de Heer leren kennen. Dat heb God gebruikt om mij hier te doen komen. En dat geloof ik ook. Dus zeg nou niet te gauw gemeente van, ja, ik ben niet helemaal gezond of ik ben niet sterk genoeg. Wij hebben gelukkig meer dan 1 vinger die we kunnen gebruiken in de gemeenteopbouw. Zo de Heer het huis niet bouwt. Maar als de Heer erin is en je krijgt een roeping en een taak en die heeft iedereen en een gave, dan mag je die gebruiken. Christenen, in ons midden, mag je die gebruiken. Wetend, hoe zegt Paulus dat ook alweer? Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Weten dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Weet je, ik zie 1 grote waarschuwing. Als het nou gaat over gemeenteopbouw en zo, dan kunnen we veel van Gods woord leren. De tijd van Salomo, de tijd van Nehemia. Zolang de Heer erin is, gaat het goed. Maar dan lees ik in het Nieuwe Testament, ook Heer Koning Herodes heeft die tempels overfraaid en zo. En op een gegeven moment, hè, moet je opletten, gemeente, moet je opletten. Op een gegeven moment dan is het zover. Ja, dan staat daar dat godsgebouw en dan moet het onderhouden worden. Het is een hele handel is het geworden. Collectus. Instandhouding van de eredienst. Erg goed. Maar de bouwlieden zelf, toen de Heer Jezus in het Nieuwe Testament in die tempel ging lopen, ging preken en wonderen ging doen, wandelen, de bouwlieden hebben Jezus verachtelijke plaats ontzegd. En dan staat er zo in het evangelie, en de Heer Jezus verliet de tempel. De heerlijkheid van God in Christus verliet de tempel. Weet je wat er dan overblijft? Gewoon een gebouw, meer niet. Ja, God had wel gezegd, mijn ogen zullen altijd op die plaats zijn, dat is waar. Maar toen ze Jezus verworpen hadden, toen werd het alleen maar een blikken gebouw. En dan wordt het een geestelijke bouwval. Dat kan dus ook. Een geestelijke bouwval. En de fariseeërs, die mensen, die ambtsdragers, die probeerden nou maar, terwijl ze Jezus verworpen hadden, ze probeerden nou maar die tempel, die muren, die geestelijke bouwval te stutten, in stand te houden, overeind te houden. Te vergeefs. Dat vind ik een waarschuwing voor ons. He, je kan zo bezig zijn met de boel draaiende te houden. Het is al ontzettend fijn dat we geen tekorten hebben. Als enige van de 6 wijkgemeentes hier op Kerk op Zuid. We zijn er financieel nog redelijk gezond. Erg fijn. Ja, we proberen. We zijn al blij. De diaconie in de kerk voor kerken rent mee. We zijn al blij als het een beetje kiek loopt. Of 10% extra kerkbalans. Geweldig. Dat meen ik hoor. Mocht u denken dat ik een grapje. Dat meen ik. Maar op het moment dat wij de boel draaiende moeten houden, overeind moeten houden, moeten waken over de ceremonieën, over de liturgieën, over de leerstukken, over de tradities, dan is het allemaal te vergeefs. Want de Heer zelf is al lang weg. En toen ik op dit punt kwam van mijn overdenking, toen dacht ik, Heren, hoe is het nou met onze kerk, met onze gemeente? De muren staan er nog. Mensen zijn er nog. Ben ik nou zo'n bouwvakker? Ben ik nou zo'n ambtsdrager die probeert om, ja, de boel redelijk draaiende te houden? Is dat nou alles? Kan dat, dat de Heer weggaat? Ja, natuurlijk kan dat. Er staat in de Bijbel, in de gemeente van Laodicea, hè, de Heer Jezus stond buiten de deur van die gemeente hoor, en alles ging gewoon maar door. En Jezus stond buiten en hij klopte nog aan de deur van zijn eigen woning, zijn eigen gemeente, maar hij stond er wel buiten. En de mensen hadden het nog ineens in de gaten. Ze hadden het nog ineens erg in. Ze misten hem nog ineens. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dan is het te vergeefs. Dan zal het een hopeloze puinhoop worden. Dat is ook gebeurd. De tempel is verwoest in 70 na Christus. Echt een puinhoop. En als je nou kijkt naar al die kerken hier in Rotterdam. En die kerkgebouwen die verkocht worden, andere bestemming worden gegeven. Heren, bent u nou al weg? De manier waarop wij het doen, zo zijn onze bondsmanieren. Bent u nou al weg? Ik stel de vraag, ik geef geen antwoord. Ik stel alleen maar de vraag. Bent u nou weg? De Heer had gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, ja. Maar de Heer heeft er niet bij gezegd, dat doe ik altijd ook in Rotterdam. Dat doet de Heer overal, soeverein, gemeente bouwen. Maar het kan een bouwval worden. Hoe ver zijn we al, mensen? Nou, laat ik nog iets zorgen zeggen over die beminden. Dat is het laatste. Het ging vanmorgen over die bouwvakkers. Gods bouwwerk. Maar ook die beminden. Dat vind ik ook, ja. Dat geeft dan eigenlijk het positieve weer. Hè? God geeft het zijn beminden als in de slaap. Daarmee wil ik eindigen. Dat is positief. Hij, letterlijk staat er, hier staat, hij geeft het zijn beminden als in de slaap. De Engelse vertaling heeft, hij geeft zijn beminden de slaap. Hij geeft zijn beminden de slaap. Vind ik ook mooi. De nieuwe Bijbelvertaling zegt voor dat woord beminde zijn lievelingen. Hij geeft zijn lievelingen de slaap. En dan denk ik weer aan die ene lieveling, Salomo, Jedidja, Gods beminde. En inderdaad, Salomo kreeg de slaap. En hij sliep en hij droomde. En de Heer zei, vraag aan mij en ik zal geven wat je van me vraagt. Nou, ambtsdragers, broeders. En wat vroeg hij toen? Geen lang leven, geen gezond leven, geen overwinning op de vijanden, geen eer. Heer, geef mij een wijs hart. Geef mij een wijs hart, want om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Geef mij een verstandig hart om dit grote volk te kunnen leiden. Dat hebben we nodig in onze ambtelijke bediening. Heer, geef mij een verstandig hart om uw volk te richten. En dat hebben we vooral nodig om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Daar bad Salomo om. Wat is nou zonde en wat is nou genade? Wat is nou goed en wat is nou slecht? En om dat goede goed te noemen en slechte slecht. Ook op huisbezoek, ook op de kansel. Om het verschil aan te wijzen tussen wie God dient en wie hem niet dient. Tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardige zal het wel gaan, maar de goddeloze zal het kwalijk gaan. Om te kunnen onderscheiden tussen Christus en Belial, tussen het licht en de duisternis. En dat die scheiding moet helder blijven. Ook in de gemeente. Ook onder de jeugd. Ook onder vaders en moeders. In wat je toestaat en wat je afkeurt. Ook onder de ouderen. Hij geeft zijn beminde de slaap. Dan denk ik natuurlijk vooral aan die ene beminde. Dat is de Heer Jezus. Die ook heel de dag gearbeid had. Bezig om mensen te genezen, te helpen, te redden. En dan is de Heer Jezus zo moe en dan ligt hij in dat bootje. En dan valt hij in slaap op een kussen. Ik lag en sliep gerust. Van zere trouw bewust. Ja. En de discipelen maar ploeteren daar in die storm op zee. Maar God gaf zijn beminde, de Heer Jezus, slaap. Zijn beminde. Nou, gemeente, dat... Weet je waar, hij geeft zijn beminde de slaap. Als het nou gaat over gemeenteopbouw, dan is er een tijd van arbeiden, afhankelijk van hem. Maar er is ook een tijd van rusten. Zeg het nou even niet, nou geef ik het weer helemaal terug aan de Heer. Hij geeft zijn beminde de slaap. Ik bouw niet op mijn... Ik verwacht het niet van de voortreffelijkheid van de stenen. Ik verwacht het ook niet van de vaardigheid van de bouwlieden. Maar ik mag rustig, vol vertrouwen, het weer teruggeven aan de Heer. Het hangt gelukkig niet van mij af. Niet van een diaken, niet van een ouderling kerkrentmeester, niet van een ouderling. Ik gun het u van harte. En alle broeders, ik hoop dat u in die 4 jaar, als God het geeft, of in die 8 jaar, dat je geen ene slapeloze nacht zal hebben. Ik kan het niet garanderen hoor. Ik hoop het wel. Dat je nou, net als deze bouwers, dat je het mag overgeven, Heren. U zal uw gemeente bouwen. U schakelt mij daarvoor in. En dat vind ik een eer, maar het hangt niet van me af. Geen slapeloosheid, geen wakker liggen, geen woelen, geen stress, geen spanning. Ik hoor het mezelf zeggen. Maar zo wil God wel dat we leven. Hij geeft zijn beminde ook op tijd slaap. Rust. Ik kwam een Joods gezegde tegen. Als ik de dekens over mijn hoofd trek, dan is het God die mij toedekt. Wat lief, hè? Wat lief van de Heere God. Als ik de dekens over mijn hoofd trek, laat dan de stormen maar woeden. Laat het maar sneeuwen, laat het maar waaien buiten. Net zoals mijn moeder dat vroeger deed. Dan lag ik in bed met een lekkere schone pyjama en onder de deken. Dan kwam mijn moeder nog even. En dan deze zo, de deken zo tot. Dan gaf ze een kus. Hij geeft zijn beminde de slaap. Het is zo liefelijk. Zijn lievelingen geeft hij de slaap. De Heere dekt me in. Zo even lekker even. Dekens nog even erin stoppen.
Hij geeft een ei of een bol. Hij zegt, wel trusten. En dan geeft hij er ook nog de slaap bij. Moederlijk is dat. En dan mag ik slapen en dan word ik 's ochtends wakker. En word ik wakker, dan ben ik nog bij u. Heere, geef dat ik zo mag dienen. Zo u mag dienen. In trouw en toewijding. En ook dat ik van ophouden mag weten. Door u toegedekt. Ja. Nou gemeente, ik stop ermee. Ik ga eindigen. Er zijn nog veel over te zeggen zijn. Een prachtige mooie psalm. Het allermooiste is niet om een bouwer te zijn, een knecht te zijn. Het allergrootste is om een beminde te mogen zijn. Een kind van hem te mogen zijn. Bemind door God. Dat is de allergrootste eer. Dat is niet iedereen hoor. Ik bedoel dat zo. Hier scheiden de wegen. Hier scheiden de wegen. Ja, natuurlijk is het waar met kerst. Komt verwonderd u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. In dat kind, Heer Jezus. Natuurlijk is het zo met Goede Vrijdag, met het lijden. Dan zie ik aan het bloed wat stroomt van het kruis. Daar zie ik aan hoe ver Gods beminnen gaat. Maar om er nou persoonlijk deel aan te krijgen. Weet je wat daarvoor nodig is? Daar is geloof in de Heer Jezus. En liefde tot Jezus voor nodig. Heb gij mij lief? Van Salomo staat, de Heere had Salomo lief. En in Johannes 16 zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij lief hebt. Daarom. Dat is zo groot, gemeente. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Als je dat nou, ja, dat kan je niet alleen geloven. Dat voel je ook wel eens. Als mijn vrouw tegen me zegt, ik bemin je. Ik hou van je, nog steeds, na al die 16 jaar. En ik voel dat nooit. Dat is mijn theorie. Beminnen, dat gaat nooit buiten je hart. Dat gaat nooit buiten het geloof, maar het gaat ook nooit buiten het gevoel om. Hoogtepunten van mijn leven zijn. Als ik mag geloven en mag gevoelen. Als ik mag beleven dat ik een beminde van God ben in Christus Jezus. Paulus zegt ergens in de Efeze brief, tot de roem van Gods genade, dat ik aangenaam gemaakt ben, accepted in the beloved. Dat ik aangenaam gemaakt ben in de geliefde. In Christus. Aangenaam voor God. In Christus. Nou gemeente, neemt u dat mee. Bouwers, maar ook beminden. En als je bemind bent door God, dan ga je God ook beminnen. Beminnaars van de Heer. En dan word ik een verspreider van zijn eer. Dat geven God. Amen.